Welkom bij Heart Space, een podcast vol inspiratie, mooie verhalen en interviews met vrije geesten. Vandaag spreek ik met Elisabeth de Koning en zij is de oprichter van de School voor Bewustzijn. En we ontmoeten elkaar in Zuid-Frankrijk, op een berg, bij Bas Filante.
Misschien is het leuk om heel eventjes te vertellen wie jij bent. We kwamen hier elkaar tegen hier bij Masfilante in Zuid-Frankrijk op een berg. Jij gaat hier aan een retraite beginnen.
Ja.
En ik was hier toevallig. Dus ja. Misschien kun jij jezelf eventjes voorstellen.
Ja, nou, ik kan mezelf voorstellen, ik kan dingen over mezelf vertellen, maar dat is natuurlijk niet wie ik ben. Mm-hmm. Ik denk dat wie ik ben is de allergrootste vraag op de wereld en wie jij bent ook. Dus daar geven we geen antwoord op. Dat is een hele mooie insteek, een van de belangrijkste vragen die je jezelf kan stellen.
Ja.
En als je die jezelf blijft stellen, dan ben je eigenlijk alsmaar nieuw. Want je bent nooit dezelfde. Mm. Maar wat jij eigenlijk van mij vraagt is, kan je iets vertellen wellicht over de dingen die je doet, die belangrijk zijn, hoe je leven eruit ziet. Daar kan ik wel wat over vertellen. Ja. En wie ik ben, daar is geen antwoord op. Zelfs dit vind ik een hele lastige vraag. Wat doe ik? Omdat...
Wat doe je hier?
Ja, wat doe ik hier? Nou, ik heb op een gegeven moment de School voor Bewustzijn opgezet. Dat is een 2-jarige opleiding voor transpersoonlijke coaching. Dat is nooit mijn plan geweest, maar vanuit de mensen die bij mij kwamen, die zeiden regelmatig, wij willen leren wat jij doet. En dan gaf ik altijd het antwoord van, nou, ik geloof niet dat dat kan, want we zijn allemaal verschillend en ik werk niet met methodieken, ik werk zonder enige methodiek. Dus alles is intuïtief en in het moment. Ik weet niet of ik dat kan overdragen, dus ik bleef nee zeggen. En op een gegeven moment ging ik hier naar dezezelfde plek eigenlijk om mijn boek te schrijven, waar ik in horten en stoten iedere keer mee bezig ben als ik tijd heb. En ik dacht, ik ga 2 weken met mijn 2 honden, hartje winter, hier op retret en kan het missen, substantieel aan dat boek schrijven. En ik was hier... En het weer was waanzinnig mooi. En het was wit, sneeuw, 2 zwarte honden. Nou ja, dan wil je alleen maar buiten zijn. Dus kortom, van het schrijven kwam helemaal niet. Maar op een dag was er zo'n zware storm en het was zo koud. Dat was eigenlijk geen optie om naar buiten te gaan. Dat was 2 dagen het geval. En in die 2 dagen kreeg ik in 1 keer een ingeving of eigenlijk een serie ingevingen. En heb ik in 2 dagen eigenlijk de school uitgeschreven van als ik dan een school zou beginnen, wat zou ik dan willen overdragen? Waar zou het dan over gaan? Wat is dan van belang? En die basis gebruik ik nog steeds. Dus toen bleek het in 1 keer toch dat ik een school ging beginnen. Dat was in 2011. Dat was februari 2011. In eind maart 2011 heb ik bekendgemaakt dat ik dat ging doen. En begin juli had ik 18 mensen. En toen ben ik in september 2011 begonnen met de eerste lichting. En alle schooljaren beginnen hier met een week in Frankrijk. Omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen thuisfront achterlaten, werksituatie achterlaten. Maar vooral alle gedachtenstructuren die daarmee gemoeid zijn. Mm. Dus als je naar een nieuwe plek gaat, met nieuwe mensen die jou niet kennen, dan is dat een ontzettend fijn uitgangspunt om jezelf ook opnieuw uit te vinden. Mm-hmm. Wat er in het leven werkelijk toe doet. Waar je in open gaat. Waar je naar luistert. Wat je hartje vertelt. Mm. En dat is, daarom is daar deze week voor. En dan in oernatuur. Omdat dat ook een aanspraak doet op jouw innerlijke natuur. En dan is de opleiding is 2 jaar. En komen ze, zeg maar, iedere 5 weken ongeveer komen ze een weekend naar Koudum, waar ik mijn school gevestigd heb. En nou ja, ik begin nu, vandaag, vanmiddag, met de 11e lichting. En in principe is de opleiding 2 jaar. Maar het merendeel van de mensen doet ook een 3e jaar. Er zijn ook groepen die hebben op een gegeven moment hun 5e jaar. Alleen dat past op een gegeven moment niet meer in mijn agenda. Dan zijn gewoon de weekenden op. Dus ik heb dat dit jaar veranderd in, als je de eerste 2 jaar gedaan hebt, dan kan je daarna een verdiepingsjaar doen. En ik herhaal mij niet. Dus er zijn voortdurend nieuwe thema's. Dus dat betekent dat iedereen die zin heeft, stroomt in. Het is eigenlijk ook in de loop der jaren is het 1 grote spirituele familie geworden. Of 1 zielenfamilie. van mensen die allemaal mee en mensen die dan weer gaan assisteren en dan weer als deelnemer. Daarnaast geef ik ook heel veel losse retretes op Terschelling, hier in Frankrijk heel veel, maar ook Portugal, Marokko, Sri Lanka, India, Amerika. Gewoon wat er maar voorbij komt. Ik reageer heel erg op vragen. Als ik zelf ergens ben, zijn er mensen, raak je mee in gesprek en die zeggen, dan kan je hier niet wat doen. Ze zijn eigenlijk, alles in mijn leven is ontstaan op vraag. En in die zin ben ik niet zo erg bezig met wat ik zelf wil.
Okay.
Maar luister ik eigenlijk naar wat het leven van mij vraagt. En dat vind ik zelf heel erg fijn.
Prachtig.
En, want zo ben ik ook, ik ben begonnen als therapeut. En ik ontdekte dat heel veel mensen super onrustig waren. En toen ging ik mijn zolder opruimen. En toen was de zolder helemaal leeg. En toen dacht ik, hier mag nooit meer iets staan. En nog een paar dagen later dacht ik, ik ga meditatie geven. En daar ontstond uit dat mensen zeiden, ja, een uurtje meditatie per week. Zeggen, schiet er niks meer op. Kan je geen dagen geven? Ben ik dagen gaan geven. Toen zeiden mensen, ja, een dag. Kan je geen weekenden geven? Nou, oké, weekenden. En toen was het een weekend. Zou het ook een week kunnen? Nou, zo, dus allemaal op vraag ontstaan.
Ja,
en ook dat ik naar het buitenland ben gegaan. Op een gegeven moment heeft iemand mijn site gevonden, die net een centrum gestart was in Frankrijk. En die zei, wil jij training bij mij komen geven? Dus alles, ja. Ik ben eigenlijk voortdurend in gesprek met het universum. Het is mijn belangrijkste gesprekspartner.
Ja, mooi.
Ja.
En wat is er aan vooraf gegaan om daar op dit plek aan te komen? Dat je denkt van oké, ik ga dit zo op deze manier overdragen. Wat is jouw pad geweest? Vanaf waar is het begonnen? Of...
Ja, het is begonnen met dat ik als kind al hooggevoelig was. En allerlei dingen aanvoelde van mijn ouders, van mijn omgeving. En wel ontdekte dat dat heel vaak niet als wenselijk werd ervaren. Dus je leert al heel snel dat jouw binnenwereld en wat in de buitenwereld gewenst is, dat daar verschillen zijn. En om jezelf te beschermen hou je dat bij je. Maar dat hou je niet vol. En zeker in de puberteit wil je ook voeding. Dus ik ging van alles en nog wat lezen. En, maar er was nooit iets wat dan specifiek van ik denk van nou, dit is het. Dus ik... en daarnaast ben ik ben gewoon opleidingen gaan doen. Ik ben tekenlerares, kunstgeschiedenislerares. Ik ben uiteindelijk, daar heb ik 1,5 jaar gedaan, vond ik een absolute verschrikking. Ik heb altijd een heleboel dingen tegelijkertijd gedaan. Dus altijd opleidingen, naast werken, naast een gezin, naast allemaal tegelijkertijd. Ik vind het heel leuk om heel veel verschillende dingen te doen. Ik vind het ook heel leuk om heel vrij te zijn, heel bewegelijk te zijn. Ik ben graag op reis. Dus ja, het is eigenlijk allemaal heel organisch gegroeid. Ik ben al mijn therapeutische praktijk begonnen terwijl ik heb 14 jaar lang grafische vormgeving gedaan. En toen ontdekte ik van, het is heel erg leuk om dat werk te doen als je daar talent voor hebt en je vindt het leuk. En ik werkte met name met architecten. En kunstenaars, dus al heel inspirerend ook om met deze mensen te zijn. Maar op het moment dat het echt interessant wordt, namelijk als je iemand wat dieper leert kennen, dan was het project eigenlijk af. En dan
kwam je
in het volgende project. En ik dacht, nou, dat... Nee, en toen ben ik in de avonduren psychologie gaan studeren. Eigenlijk met een hele spirituele belangstelling om natuurlijk te ontdekken dat je eigenlijk helemaal geen spirituele voeding krijgt als je psychologie studeert. Dus de wetenschap is niet mijn pad. En daarna ben ik allerlei opleidingen gaan volgen, waarvan ik het merendeel maar 1 jaar, 1/2 jaar, 1,5 jaar, 2 weken, als er gewoon een losse training was. Omdat ik, mijn vrije geest is mijn grootste goed. Dus laat me heel graag inspireren. Maar zodra het aankomt op methodieken ben ik weg.
Oké.
En methodiek is voor mij een dood ding. Dus dat. En de methodiek kan dragend zijn hoor. En kan inspirerend zijn. Maar dat iets levend is, is het allerbelangrijkste. En dat mensen creatief kunnen blijven. Dat je zelf creatief kan blijven. Dat je kan ontdekken.
In het moment.
In het moment.
De flow is veel meer jouw ding dan een vaste structuur. Ja. Waar je vast
hebt. Ja, dat was ook de reden waarom ik alsmaar nee zei om een opleiding te beginnen. Hoe ga ik dat dan doen? Hoe moet dat dan? Dat kan niet. Het blijkt wel te kunnen.
Want je doet het in de flow.
Ik doe het in de flow.
Ja.
Ja.
Want deze week, ik vroeg jou op een gegeven moment, hoe ziet deze week eruit? En toen zei jij,
En toen zei ik, nou, wat vast ligt is het ochtendmoment en het avondmoment. Ja. Dat is namelijk Qigong en meditatie.
Ja.
Dat is de bedding. En daarna ontdekken we iedere dag wat het programma is.
Ja.
Met heel veel stiltewandelingen en reflectieve gesprekken onderweg. Maar ook met heel veel oefeningen. Inquiry, ja, van alles. Ja.
Ik wil even terug naar wat je eerder noemde. Want je had het over iets dat je dan naar deze plek komt vanwege de oernatuur. En dat dat iets reflecteert over je innerlijke natuur.
Ja.
Wil je daar wat over zeggen?
Als je in de natuur bent, in oernatuur. En oernatuur is zo ontzettend belangrijk, omdat de natuur krijgt hier de vrijheid. In Nederland zijn er vrijwel geen plekken waar de natuur mag doen wat zij wil. En het is zo intens belangrijk dat een mens, een ziel, zich mag ontvouwen in wat zich doet door deze ziel heen. En in oernatuur mag de natuur doen wat zij doet. Dat brengt een bepaald energieveld met zich mee, een bepaalde frequentie, die oproept, niet als je er net bent, want dan ben je, dan ervaar je jezelf als een individu wandelen door de natuur, maar het gaat over het moment dat je gaat samenvallen met die natuur, hè, dat je veel meer gaat luisteren naar die resonantie, en dan wordt in jou ook wakker geroepen wie jij bent als jij vol mag zijn die je bent.
Mooi, prachtig.
En dus dat roept dat heel erg op. Daar komt nog bij dat deze plek is een plek die altijd van belang is geweest voor de Kelten. En er zijn hier diverse krachtplekken. Die zijn er ook niet voor niets. Daarnaast is er nog een derde belangrijk element. Het is gewoon een natuurkundig element. Dit is een gebied met heel veel ijzererts. Dus er zit heel veel ijzer in de grond. Dat betekent dat deze berg is heel magnetisch. Dus er zijn hele grote krachten hier. Dus eigenlijk iedereen die hier een proces gaat, maakt versneld processen door. Half werk is hier niet. En dat vind ik ook heel erg prettig. Dus de plek is heel erg dragend om mensen te bekrachtigen. Maar ook om de illusies waarin velen van ons leven versneld te doorbreken.
Wauw.
Ja.
Dat hoor ik voor het eerst. Dat vind ik heel mooi om te horen.
Ja.
En wist je ook dat het, waarschijnlijk weet je dat natuurlijk, dat het hier op een kruising van leilijnen ligt?
Dat het hier op een kruising van leilijnen ligt, dat weet ik dan
weer. Oké, nou dat had ik dan weer van Constantino gehoord. Dus dat is ook wel een grappig gegeven. Door jouw ogen bekeken, als jij nu naar de wereld kijkt, onze wereld zoals waar we nu in leven, wat zie jij dan?
Wat zie ik dan? Een wereld in lijden, een wereld in pijn, een wereld in chaos. En een systeem wat probeert controle te behouden. Er zijn mensen, er zijn grote stromen mensen die zich richten op veiligheid, op overleving. Sommige mensen hebben ook letterlijk zitten in processen die te maken hebben met fysieke overleving, door overstroming, door ondervoeding, door, dan is het terecht dat jij bezig bent met overleving. Er is te weinig voedsel, het is te heet, of er is te veel water. Of, hè, dus de hele letterlijke zaken is het volkomen natuurlijk. Ieder mens gaat zich richten op overleving. Dus die is in die zin, ja, daar mogen we onze steun aan geven en kijken of de dingen meer gelijkelijk verdeeld mogen worden. Maar dingen kunnen, hè, belangrijke dingen voor ieder mens kunnen alleen maar gelijkelijk verdeeld worden als het voortkomt uit bewustzijn. Als het niet voortkomt uit bewustzijn, dan is er sprake van een vorm van manipulatie. En als jij een ander mens wil ondersteunen en wil helpen, dan kan je wel tijdelijk spullen brengen en misschien is dat ook heel noodzakelijk. Maar het mag gepaard gaan met onderwijs. En onderwijs is eigenlijk de ander uitnodigen om zelf na te denken, om zelf wakker te worden, om zelf te zien, om zelf te voelen, om zelf te ervaren. En op iedere plek nodigt het universum de bewoners die daar zijn uit tot een andere vorm van leven. Dus als wij gaan zeggen wat ergens moet gebeuren, is de kans dat dat onjuist is erg groot. Vandaar dat onderwijs zo van belang is. Ondersteun de ander dat ze het potentieel hebben om zelf hun leven te creëren, om anderen ook te ondersteunen, om wakker te worden in hoe ze willen leven, in de innerlijke kracht die in ieder wezen leeft. Maar dat betekent dat je eigenlijk vrijheid gaat geven en dat je ruimte gaat geven tot zelfcreatie. Of een gemeenschappelijke creatie, maar vanuit bewustzijn. En wat er nu gebeurt, is bewustzijn wordt eigenlijk onderdrukt. De veiligheid, de fysieke veiligheid, wat ik heel dramatisch vind van het hele coronaverhaal, nog los van wat je daar verder allemaal van vindt, is dat de fysieke veiligheid, mocht die al bestaan, want dat bevraag ik ten zeerste, maar goed, die staat bovenaan. Terwijl het psychisch lijden wat alle maatregelen oplevert, is enorm. De isolatie tussen mensen die wordt gecreëerd, is enorm. Dus wat deze wereld nodig heeft, primair, is bewustzijn en verbinding. Mm. En alle regelgeving is op afstand houden. Dus dit is desastreus voor een vrije communicatie, voor zelfontdekking. En ja, we gaan dood. We gaan allemaal dood. Maar 0,002% van de mensen sterft aan corona. Dus het is iets. Maar goed, wat alle dingen hebben ook een lichtzijde. De lichtzijde van corona is dat er ook een immense groep versneld wakker wordt. En zich realiseert van dat het nu, dat dit het moment is om te kijken naar hoe we willen leven. Hoe we met elkaar willen omgaan. Hè? En vanuit respect, want ik bedoel, iemand die kiest om zich te laten vaccineren, krijgt al mijn respect. Alle mensen krijgen alle respect. Ieder mens verdient respect. Maar iemand oordelen naar hoe hij of zij omgaat met haar lichaam of met zijn lichaam is een bizarre situatie. Dat is een vrije zaak van degene die het betreft.
Dus de vaccinatieverplichting die zo her en der de kop opduikt?
Dat... iedere verplichting is een gevaar voor de samenleving. Mm. Iedere verplichting. Wij zijn wezens, wij komen hier om vanuit vrijheid te ontdekken. Mm-hmm. En als je mensen werkelijk vrijheid geeft, gaan mensen geen gekke dingen doen. Iemand die je de vrijheid geeft, kan ontdekken waar hij of zij in gaat floreren en gaat doen. Als jij zelf floreert, breng je het beste van jezelf de wereld in. Je gaat geen misbruik maken van situaties. En als iets niet werkt, zal je ontdekken, oh, dit werkt niet. En de volgende dag of de volgende week doe je het anders. Probeer je uit wat dan wel werkt. Mm-hmm. En dan krijgen we een ongelooflijk getalenteerde samenleving. En als ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen ontwikkeling en ik wil een opleiding doen, die opleiding die start om 9:00, dan voel ik mij niet verplicht om daar om 9:00 te zijn. Ik neem de verantwoording om daar om 9:00 te zijn, want het behoort bij wat ik hier wil doen. Ik vind het fijn dat er iemand is die mij iets wil overdragen waarvan ik denk, oh, dat kan ik verder gebruiken in wat ik hier kom doen. Dus verplichtingen komen als mensen niet van nature mogen voelen wat juist is.
En hoe zie jij dat jij, zeg maar, vanuit jouw wezen, ja, en vanuit jouw talenten of jouw vak of hoe je het wil noemen, hoe je daar een stukje aan bij kan dragen? Of hoe zie jij, ja, jouw rol in deze verkramping eigenlijk is het?
Ja, nou, ik zie mijn rol met wat ik doe. In die zin is mijn werk niet anders dan hoe ik leef. En ik denk dat daar ook iets uit is ontstaan, dat alle mensen die ooit verbonden raken met school of met retretes of iets dergelijks, dat vormt allemaal één grote familie, omdat zij ook voelen. Er zijn ook mensen die zeggen van, nou, het is een opleiding, maar eigenlijk leer jij wat leven is. Je draagt over wat leven is. Mm. Het heeft mijn hele leven getransformeerd, het heeft mijn gezin getransformeerd, het heeft mijn werk getransformeerd. Dus ja, ik zie het als mijn rol om mensen uit te nodigen tot zelfontdekking. Een herwaardering van wat er werkelijk toe doet in hun leven. Een herwaardering van hun relaties. Kijken hoeveel vrijheid ze zichzelf geven. En dat is dan de lastige zaak van het verhaal. Ik zeg altijd van, ja, meedoen met school voor bewustzijn is niet zonder consequenties.
Heel deelname mensen op eigen risico.
Ja, precies. Want bewustzijn heeft consequenties. Mm-hmm.
Wat zie jij bij het grootste deel van de mensen die bij jou binnenkomen? Of zie jij iets wat er specifiek heel veel leeft bij de mensen, wat je heel steeds weer tegenkomt en wat er bijvoorbeeld dan ook verandert?
Mensen zijn uiteindelijk, als je aankomt bij de school voor bewustzijn, heb je al een heel traject achter de rug. Mensen komen random in de zin van, ze komen op de meest onwaarschijnlijke manieren op de school terecht. Dat heeft ook te maken met wat jij zelf uitstraalt. Dat soort mensen trek je ook aan. He, dat ik reageer op het moment. Dus mensen reageren ook op het moment. Die kunnen op het allerlaatste moment instappen. Of ja, ik hoorde van een vriendin dit of dat. Ik denk, moet maar eens gaan kijken. Oh, ik doe het. Dus daar zit een soort irrationaliteit in, die ik heel prettig vind. Want een van de dingen die ik zeer benadruk is, gebruik je denken alleen voor dingen die op praktisch vlak geregeld mogen worden. Maar gebruik je denken niet om jezelf te bepalen. Bewustzijn is voorkomen anders dan denken. Mm. Ik ben ondertussen wel even jouw vraag kwijt. Jij vroeg?
Wat zie jij eigenlijk als mensen binnenkomen?
Zij komen eigenlijk voor zelfontdekking, maar ook voor zelferkenning.
Ja.
Omdat de mensen die komen, als je de opleiding School van Bewustzijn hebt gedaan, ja, krijg je van mij een certificaat dat je hebt meegedaan. Maar maatschappelijk gezien heeft dat nul betekenis. Het krijgt geen stempels. Ze behoren bij geen enkele beroepsvereniging. Want ik hoor namelijk bij geen enkele beroepsvereniging. Er is nul erkenning. Dus als je komt, ben je al uit op zelferkenning. En de enige erkenning die dat tot doet, is zelferkenning. Zoveel mensen wachten op erkenning van de maatschappij. Worden daarmee afhankelijk. Ja. Worden onvrij. Dus de mensen die komen, komen voor zelfontdekking, zelferkenning, ontwikkeling van bewustzijn. Willen zich niet meer conformeren aan de lijn van carrière, nog meer geld en nog meer geld. Maar verdieping van het bestaan. Heel veel mensen ontdekken, ja, de psychologische verarming die plaatsvindt. En hebben behoefte aan, ja, aan zielenvoeding. Mm-hmm. Daarom komen ze.
En merk je dan dat stukje ontbreekt en dat dan bij zo'n opleiding dan kwastjes vallen? Waardoor ze heel anders weer naar buiten lopen?
Ja,
is dat
ja. Ongelooflijk. Het eerste jaar komt er over het algemeen veel pijn ook naar buiten. Veel schaduw, veel ingewikkelde zaken. Met ouders, partners, kinderen, werk, zelfafwijzing. Nou, wat we allemaal eigenlijk collectief met ons meedragen.
Wat even tussendoor, wat doe je daarmee?
Het er laten zijn.
Het er laten zijn.
Het mag er allemaal zijn.
Ja.
Hè? Want we hebben allemaal geleerd, dat druk je weg en dat hou je weg. En dat modereer je een beetje. En nou, dat doen we van alles en nog wat mee. Op dat iedereen maar niet ziet dat ik het heel moeilijk heb. Of ik neem antidepressiva. Of ik heb allerlei manieren om te onderdrukken. Maar wat alles nodig heeft, is dat het er mag zijn. Mm. Ook de hele moeilijke, ingewikkelde dingen.
Mm-hmm.
En als iets er mag zijn, kan je het gaan begrijpen. Kan je ervan gaan houden. Kan je zeggen van, oh, oké. Ik snap het. Ik heb dat meegemaakt en dat meegemaakt. En daarom gedraag ik me zo. Dat betekent niet dat ik het goedkeuring geef. Mm-hmm. Maar in het begrijpen en in daarvan houden gaat het vrijer komen. Mm-hmm. En wat mensen ook gaan ontdekken is, alle problemen die wie dan ook heeft, zijn gebaseerd op valse identificaties over wie jij zou zijn. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat ze een persoon zijn. Maar je bent helemaal geen persoon. Nee, je bent een bewustzijnswezen.
Mm-hmm.
Dus je bent al compleet, je bent al heel, je bent al liefde, je bent al licht. Alleen als het, op het moment dat het alleen woorden zijn, denk je, oh prachtig, klinkt fantastisch hoor. Maar de ervaring is er niet. De school is eigenlijk een bedding om te ervaren dat dat daadwerkelijk zo is.
Hmm. Dus je zegt eigenlijk in de eerste jaar komt vaak die pijn naar boven, dat mag er gewoon zijn.
En in het tweede jaar komt de ultieme bevrijding en de enorme, wow, we kunnen ons nog meer verdiepen en nog meer verdiepen en nog meer verdiepen en nog meer ons ruimer, vrijer, bewuster, maar ook meer verbonden voelen.
He, dus want dan is het vaak, want je zei inderdaad van, ja, je bent al liefde. En het is een soort mantra die we alle spirituele mensen wel hebben van, ja, maar het zit allemaal in je. Maar toch, veel mensen kunnen het niet voelen. Dus nee. Ze weten het wel, maar hoe kom je dan bij dat stuk wat liefde is?
Ja.
Wat moet je daarvoor doen of wat moet je daarvoor laten?
Het belangrijkste is eigenlijk dat alles er mag zijn.
Hmm.
Dus in plaats van onderdrukken, in plaats van analyseren, in plaats van interpreteren.
Of
alles
fixen.
Of fixen. Hè, dus je kan eindeloos in therapie gaan.
Mm-hmm.
En dan kan je iets behandelen en dan komt er een ander probleem. En dan komt er nog een probleem en dan komt er nog een probleem. Je kan je hele leven in therapie blijven. Het is gewoon eindeloos.
Mm.
En sommige therapieën zijn ook heel zinvol. Er zijn een aantal zaken waar je best aandacht voor mag vragen. Maar het is maar één deel van de weg.
Mm-hmm.
En wat er daarna komt is belangrijker dan de therapie. Wat er belangrijker is, oké, ik mag voelen dat ik heel verdrietig ben of heel boos of heel verward of dat ik me heel leeg voel of dat ik niet meer weet welke kant ik op moet of niemand vindt mij leuk. Je mag het allemaal voelen. Maar als je het heel diep voelt, dan zak je onder de problematiek en voel je eigenlijk komt er een hele diepe rust of een hele diepe vrede of een hele. Hè, dus je problemen, je vermeende problemen hoeven niet opgelost te zijn om deze diepte aan te kunnen raken. En heel veel mensen denken, pas als ik al mijn problemen heb opgelost, dan kom ik toe aan. Mm-hmm. Maar het blijkt helemaal niet te gaan over het oplossen van je problemen. Je problemen zijn zijn een voortvloeisel uit de gedachtenstructuur die jij gemaakt hebt over de identiteit die jij zou zijn. Daar komen alle problemen uit voort. Dus dan kan je wel aan die problemen gaan werken en een nieuwe identiteit creëren.
Maar de gedachten blijven hetzelfde en blijven nieuwe problemen creëren.
Precies. Ja, en iedere identiteit is te nauw voor wie jij bent. Dus er komt er een volgende serie problemen uit tevoorschijn. Dus het antwoord is eigenlijk, ik definieer niet wie ik ben. Mm-hmm. Daarom zei ik ook van, wie ben jij?
Ja.
Daar is geen antwoord op. En dat is het grootste geschenk wat je jezelf kan geven. Mm. Om niet te definiëren wie je bent.
Ja, om niet te kaderen.
Ja.
Ja. En als je nu dit eigenlijk zeg maar van het individueel, kun je het ook zo eigenlijk vertalen naar het collectief? Dus alle pijn die nu naar boven komt, alle schaduw, alle. Ja, wat er nu echt gewoon, weet je, gebeurt, ook rondom het hele corona gebeuren. Is dat ook dan een kwestie van, het mag er gewoon zijn? Of moet hier wel echt iets gebeuren?
Nou, weet je, wat hier heel lastig aan is, als je, het mag op allerlei, het is ook nodig dat het op allerlei vlakken tegelijkertijd gebeurt. Alleen leert de geschiedenis dat als een regering of een nieuwe beweging een nieuwe wetgeving opstelt, dan krijg je een aansturing van buitenaf en dat zal altijd weer omvallen.
Het zal vrienden.
Dus wat nodig is, is de transformatie van jouw bewustzijn, transformatie van mijn bewustzijn. Dat
individueel.
Is het antwoord. Individueel.
Ja.
En daar, wat wel zo is, is op het moment dat jij dat individueel aangaat en ik ook, komen we elkaar tegen. Mm-hmm. Daarom zitten wij hier samen op de bank. We zijn elkaar tegengekomen. Mm-hmm. Dat versterkt het veld. Mm-hmm. Maar niemand heeft gezegd dat jij hier moest zijn. Niemand heeft gezegd dat ik hier moest zijn. We blijken hier allebei te zijn. Als je elkaar op die manier ontmoet, is er vrijheid, is er ruimte, is er zelfontdekking. Mm-hmm. Als je dan als er een groep organisch ontstaat, wat geen gesloten groep is, want dan krijg je weer de volgende definiëring, deze groep die.
Nee, krijg je weer kaders.
Precies, dit is de groep in het moment. Totdat het weer anders is. Mm-hmm. Want het gaat niet over dat de groep een definitie krijgt. Zo van, ik definieer mezelf niet, maar ik ga nu een groep definiëren. Mm-hmm. Dus de verandering, een groep kan wel een sterker veld neerzetten als die absolute vrijheid daarin de ruimte krijgt.
Ja, precies.
En daarbinnen kunnen wel afspraken zijn. Want nogmaals, als je allemaal wil eten en je kookt om beurten. Natuurlijk hoor, op de praktische laag zijn er afspraken.
Het is handig om te weten dat om 6 uur de tafel gedekt moet zijn.
Ja, precies. Dus
ja.
Maar op psychologisch niveau zou iedereen vrij moeten zijn.
Dus eigenlijk zeg je, en dat is ook wat ik zelf. Ik deel die mening, als ik naar de wereld buiten mij kijk, denk ik altijd van, dit is een. Een weerspiegeling van onze binnenwereld. Dus als wat we daar buiten zien wat niet in orde is, mogen we in onszelf gaan helen. Dus de pijl gaat echt naar binnen.
Ja.
En voor iedereen om die verantwoordelijkheid te nemen om zijn eigen shit te helen, of zijn eigen pijn te helen, aan te kijken. Maar heb jij een idee dat dat veel mensen dat ook doen? Behalve de nu zeg maar gecategoriseerde groep spirituelen, wat alweer schrapbapjes is geworden. Mm-hmm. Omdat we bewust zijn. Ik weet niet, hoe zie jij dit?
Ik.
Want je zei net ook, er worden veel mensen wakker. En dat is ook een term die tegelijkertijd op de allergie stuit van de mensen die zeggen van, oh, dus we zijn een soort van slapers of zo. Dus dat heeft ook een hele dualiteit in zich. Maar zijn er daadwerkelijk veel mensen wakker aan het worden? En gaan die mensen ook?
Weet je, daar heb ik geen zicht op. Mm. Ik hoop dat het zo is. Ik vermoed dat het zo is. Mm-hmm. Maar ik weet niet of het zo is.
Nee.
En
maakt het uit.
Maar wat dat toe doet, is het nemen van verantwoordelijkheid. Hè. Vrijheid en verantwoordelijkheid kunnen niet los van elkaar bestaan. Mm-hmm. Dus als jij zegt dat je vrij wil zijn, of ik zeg eigenlijk, als ik zeg dat ik vrij wil zijn, dan hoort daarbij dat ik de volle verantwoordelijkheid neem voor mijn leven. En ook voor wat ik doe. En ook voor de consequenties van wat ik doe. Als ik dat doe, dan breng ik het beste wat dit wezen te brengen heeft de wereld in. Als dat op een gegeven moment een substantieel mensen dat gaat doen, kan het zijn dat er een kanteling ontstaat. Ik geloof niet in aansturing van bovenaf. He, dus de nieuwe tijd waar we in zitten, het Aquarius tijdperk, gaat er eigenlijk over dat we minder en minder en minder tot uiteindelijk helemaal niet meer, dat we helemaal geen hiërarchie meer nodig hebben. Dus als je hiërarchisch gaat zeggen, dit moet zo en dat moet zo en dat moet zo, en dat is helemaal verkeerd. Als je wil vaccineren, dan zeg je, hier is een vaccin. Iedereen mag het krijgen. Je bent vrij. En dan komt er een hele grote uitleg. Kijk, we hebben in Nederland 17 miljoen mensen. Er zijn zoveel mensen besmet. Maar weet je, we worden iedere dag besmet door miljoen dingen. Maar wij hebben gelukkig wel allemaal een immuunsysteem. Is dat even handig? Ons immuunsysteem beschermt ons. Maar sommige mensen zijn wat zwakker. En die weten dat wellicht over zichzelf. En dat immuunsysteem werkt niet zo goed. Voor deze mensen hebben wij een vaccin. Maar ook zij mogen kiezen of ze dat wel willen of niet. Het is allemaal in vrijheid. Het vaccin werkt zus en zus en zo. Bijwerkingen weten we nog niet, want het is nog maar net. Daar komt gewoon een heldere uitleg. Ja. Maar, en er komt ook van, er zijn ook wetenschappers die hier een andere visie over hebben. Kijk, deze wetenschappers die zeggen er dit over. Je krijgt informatie van de ene kant, ik krijg informatie van de andere kant. Als je wil, kan je ook uitleg krijgen.
Maar dit gebeurt niet.
Nee, dit gebeurt niet. Maar op die manier zou ik me kunnen voorstellen dat je alles kan aanbieden. Een vaccin, je kan medicatie aanbieden. Je kan ziekenhuisbedden aanbieden. Je kan ook zeggen van nou, ik kan thuis blijven. En dan komt de dokter één keer per week langs. Weet ik veel. Ik geef ruimte. Het is jouw pad. En het mag ook jouw pad zijn terwijl je heel ziek bent. Dat jij zegt, ik vind het prima om dood te gaan.
Ja.
Ik vind het fijn dat mijn mensen waar ik van hou naast mijn bed zitten.
Mm-hmm.
Ik ga wanneer ik ga.
Ja.
En ik ga nu.
En hoe zie jij, maak jij je dan zorgen over hoe dat, zeg maar, op deze manier toch wordt doorgevoerd? De verplichting en dat er, die komen natuurlijk steeds, mensen komen erover in opstand. En heel veel mensen begrijpen helemaal niet dat er mensen erover in opstand komen, want het is toch allemaal heel gevaarlijk. Dus wat als jij dat allemaal zo ziet, welke richting denk je dat dat opgaat? Of kunnen we daar nog een invloed op uitoefenen? Zeg jij wat?
Ja, de invloed die je erop kan uitoefenen is bewustzijn en je uitspreken.
Hmm.
Nogmaals, ja, ik ben niet van het actievoeren. Dat is een andere beweging die ik ook respecteer. Iedereen gaat hierin zijn eigen pad. Mijn pad is het pad van bewustzijn. Dat is waar mijn leven überhaupt over gaat. En ook daarin, wij hebben het nu over corona, maar ook daarin heb ik het daar eigenlijk helemaal niet over. Bewustzijn maakt dat jij ontdekt wat voor jou juist is. Bewustzijn zegt niet, en dan ga je dus niet vaccineren. Nee, het is een vrije keuze. Wat ik als storend ervaar, is de drang en dwang en de verplichting. Vaccinatie vind ik niet storend, want ieder mens mag doen wat juist voelt. Dus daar is niks mis mee. Wat mis is, mis met de drang en dwang.
En daar gaat mijn vraag over. Als je dus dat ziet, wat er gebeurt, hoe... Kijk, je hebt ook geen glazen bol.
Nee.
Maar jij gaat over bewustzijn. Dus ik ben benieuwd hoe je dat dan voor je ziet. Welke kant rollen we nu op? Of wat is er voor nodig om dat...
We zitten vanuit het perspectief zoals ik ernaar kijk in een hele gevaarlijke situatie. Okay. En de gevaarlijke situatie is niet... Vaccinatie kan gevaarlijk zijn, weet ik niet. Daar heb ik veel te weinig kennis over. Het grote gevaar is, wat mij betreft, de manipulatie. Het grote gevaar is het onvrije denken. Het grote gevaar is om mensen veiligheid in hun leven, psychologische, fysieke, vermeende fysieke veiligheid te koppelen aan vermeende psychologische veiligheid. Dat zie ik als het grootste gevaar. En ik denk dat we op een kantelpunt zitten. Van dat er een afschuwelijke regulering gaat plaatsvinden. En een afschuwelijke polarisatie.
Mm-hmm.
En Mijn ervaring is dat vechten tegen wat je niet wil energie is. Geven aan wat je niet wil. Mm-hmm. Dus ik hou niet van het gevecht.
Nee.
In mijn leven werkt het niet om gevechten aan te gaan. Wat wel werkt is in alle rust uitspreken wat je eigen waarneming is. Mm-hmm. De ander te respecteren en te laten in de waarneming van de ander. Mm-hmm. Maar het is een gevaarlijke situatie.
En eigenlijk wat ik zelf dan het idee dat ik heb is inderdaad, je kunt heel erg tegen iets gaan ageren, maar dan voed je eigenlijk. En je wordt ook eigenlijk door besmet, want ik, op het moment dat ik ergens tegen ga ageren, dan kom ik helemaal in die neerwaartse spiraal zelf ook terecht.
Ja.
Dus om te focussen op eigenlijk op wat de oplossing dan wel is, of om gewoon dat leven te leiden waarvan je zelf denkt van ja, maar dit is mm-hmm. zoals ik het voor me zie.
Ja.
Is dat voldoende? Dat we gewoon dat ieder voor zich, ja, gewoon bij zichzelf. Dat is het eigenlijk, hè? Dat mensen bij zichzelf komen en zich niet meer door anderen iets laten opleggen, maar bij zichzelf gaan voelen van hé.
En niet vanuit angst hun besluiten nemen. Dat die is zo fundamenteel.
Ja.
Angst vervormt je geest. Angst maakt onvrij. En angst maakt ook. Angst zoekt een dader, zou je kunnen zeggen. Wie maakt mij bang? Hè? Een ziekte maakt mij bang, maar er zijn ook andere mensen die mij bang maken, want die doen niet wat ik gehoord heb, wat heel goed schijnt te wezen. Dat doen ze niet. Dus ik word ook van die bang van die mensen die niet doen van wat heel goed schijnt te zijn.
Ja, daar word ik ook bang van. De dader moet en zal. Ja.
Dus de polarisatie is een groot gevaar. Hè? Mm. Waar polarisatie is, verdwijnt eigenlijk het bewustzijn.
Oké, ja.
Ja.
Wat zou jou en ieder willen adviseren? Ieder individu die bijvoorbeeld hiernaar luistert van wat is jouw advies in deze tijd?
In de eerste plaats, wees niet bang. Mm-hmm. Wees niet bang. Mm-hmm. En wees niet bang om dood te gaan. Wees niet bang om ziek te worden. Wees niet bang om veroordeeld te worden. Wees niet bang om afgewezen te worden. Mm-hmm. Wees niet bang. Mm-hmm. En vervolgens, op het moment dat je je vrijheid blijft leven, zal je ontdekken dat het universum is je zeer goed gezind. En eigenlijk waar alles wat je niet kan zien, is wat ertoe doet.
Hmm.
Liefde kan je niet zien. Rechtvaardigheid kan je niet zien. Verbondenheid kan je niet zien. Gelijkwaardigheid kan je niet zien. Alle dingen die er in het leven toe doen, kan je niet zien. Spiritualiteit kan je niet zien. Als mensen dit soort dingen gaan bewijzen, krijg je een vervorming van de dingen die ik net allemaal heb opgenoemd.
Mm-hmm.
Het valt allemaal niet te bewijzen. Het hoeft ook niet bewezen te worden. Want je voelt het. Mm-hmm. Je wordt het gewaar.
Mm-hmm.
Als er een open bewustzijn is.
Mm-hmm.
Dus het advies is vooral, hou je bewustzijn open. En vertrouw op de ongelofelijke liefde en intelligentie van het universum.
Wow, ja.
Je komt de juiste mensen tegen, je komt op de juiste plek. Er kunnen aan eens door wonderen gebeuren en die zullen nooit ophouden.
Dus op de een of andere manier is er dan toch een soort parallel universum. Wat ik altijd een klein beetje hoop. Van blijf in die liefde, blijf in die ontspanning.
Ja,
blijf
ja.
gewoon leven wat je wilt. Blijf gewoon gaan voor jouw vrijheid en voor jouw idealen.
Ja.
En wat die wereld ook doet.
Ja.
Het zal zich zo kunnen ontplooien.
Ja.
Ik hoop dat alsmaar dat het zo zal zijn.
Ja.
Dat we niet met z'n allen in een soort massale kramp gaan komen. Maar goed,
we gaan niet met z'n allen in een massale kramp komen. Want er zullen miljoenen mensen zijn die open blijven. Er zullen miljoenen mensen zijn. En tientallen miljoenen, misschien honderden miljoenen. Die
dus
hun bewustzijn zullen blijven eren.
Ja.
Alleen de groep nu die ingaat op. He, en de aansturende groep, de regeringen.
Ja.
Dat is de beproeving.
Dus en met het ingaan op bedoel je ook de mensen die zich dan er te veel mee bezig gaan zijn?
Ja, de mensen ook, want dat vind ik dus heel droevig. Hè? Mijn eerste advies was, wees niet bang.
Ja.
De mensen die erop ingaan, denken dat ze hun vrijheid kopen. Door erop in te gaan, dan ben ik er daarna vanaf.
Ik bedoel eigenlijk meer de mensen die erop ingaan omdat ze er tegen zijn. Dus die daar heel erg mee bezig gaan om te bewijzen dat het slecht is en dat het verkeerd gaat. En die dus in die polariteit ook gaan.
Ik wil daar. als dit hun pad is, is dit hun pad.
Ja.
Daartegen ingaan. Het zou het zo fijn vinden als het gewoon een open discussie, een open gesprek zou mogen zijn. Waarin altijd verschillende standpunten zijn. Wetenschap bestaat bij gratie dat wetenschappers verschillende standpunten, verschillende visies mogen hebben. En als dat bij elkaar komt, dan kunnen ze elkaar optillen. Of voor mijn part constateren ze, we worden het nooit eens. Ik zie het zo anders, maar er blijft respect. Ja. En dan is er eigenlijk helemaal niets aan de hand. Mm-hmm. Dus het vecht tegen wat je... Het gevecht levert zeer waarschijnlijk op dat er een grotere onderdrukking komt.
Hmm.
Terwijl als er een... als jij een podcast maakt en jij gaat een wetenschapper interviewen die een andere visie heeft dan de visie die de merendeel van de mensen nu voorgeschoteld krijgen, dan is dat heel waardevol, want je laat iemand gewoon praten. Je gaat niet mensen tegenover elkaar, hè, wat je soms ziet in praatprogramma's, expres polariserende standpunten opzoeken en dan maar hopen dat er een gevecht ontstaat.
Ja.
Terwijl als je iemand uitnodigt die in alle rust zijn of haar visie de ruimte krijgt om dat te benoemen, dat zie ik als heel waardevol. En de mensen die dat dan horen of zien, die hebben meer informatie om te ontdekken wat zij zelf, wat hun eigen bevindingen zijn. Die krijgen daar extra voeding in. Dat zie ik wel als heel erg waardevol.
Hmm. Eigenlijk zeg je door echt er tegenin te gaan, krijg je meer onderdrukking. En wat ik vanzelf een soort van bij voel is door... Leef gewoon datgene voor wat je wilt. En blijf maar in de liefde uit de angst.
Ja.
Dan hebben ze daar ook die grip uiteindelijk niet meer op.
Nee, die grip hebben ze niet op. Kijk, op het moment dat jij gaat vechten, word je vorm.
Ja.
En als je...
Ja, en dan kunnen ze slaan op die vorm.
Ja, ze kunnen slaan op die vorm. En dat doen ze ook.
Ja.
En Wappie is ook denigrerend maken, afwijzen, vergek verklaren. En het leidt tot niks. Het leidt helemaal tot niks.
Hmm.
Dus ook de term wappie aannemen als geuzennaam, het leidt tot niks. Vanuit perspectief wat ik waarneem.
Mm-hmm.
Waarbij ik helemaal niet zeg dat mensen dat niet moeten doen.
Mm-hmm.
Mijn waarneming is dat het niet, voor mij in ieder geval niet werkt.
Mm.
Nee.
Supermooi. Is er nog iets anders wat je wilt delen?
Ik wil delen, geniet van het leven.
Ja,
geniet van iedere nieuwe ontmoeting. Er valt zoveel te genieten.
Mm.
En dat genieten is altijd nu. Dus ook dat is een van de dingen. Laten we ons elkaar ontmoeten nu. En dit ook met jou. Het is gewoon een wonder. Hup, en is het daar.
Ja.
En dat is genieten van dat een wonder een wonder ontmoet.
Ja.
We zijn wonderbaarlijke wezens. Als je je dat realiseert, er is altijd zoveel te genieten.
Ik vind het een prachtige afronding van dit gesprek.
Nou.
Super, dankjewel. We gaan lekker naar buiten en even van de zon genieten.
Nou.
Dankjewel.
Dankjewel, Noël.
I am peace. Peace is in. So